Wales. Wie is er wel eens in Wales geweest? Mooi land. Ik ben heel vaak in Schotland geweest. Eigenlijk vorig jaar de laatste keer. Ik denk, ja, het is mooi geweest. Ik wil nog een keer naar Wales. Dus daar heb ik hele mooie herinneringen liggen. En een van de mooiste is de ontmoeting van Etienne Maritz. Zeggen jullie dat iets? Etienne Maritz, die heb ik al ontmoet op een conferentie over opwekking. En zo is hij ook in Nederland gekomen. En is hij ook via Heartcry velen tot zegen geweest. Hij is nu bij de Heer in heerlijkheid. Hele goede herinneringen aan Wales. 1904, 1905. En daarvoor waren er om de 10 jaar opwekkingen vanaf 1767. En de geestelijke duisternis in Wales, jullie kennen dat, hè, dat ligt zo'n beetje links naar het midden van Engeland toe, was vroeger een apart koninkrijk en het is het eigenlijk nog. We spreken over het United Kingdom en er hoort ook dan het koninkrijk van Wales bij. En de kroonprins die is altijd de prins van Wales. Hè? Charles is dat jarenlang geweest. Die moest heel lang wachten voordat hij werkelijk koning werd. Dus hij was prins in Wales. Van Wales, ja. En in 1760 waren er heel weinig gelovigen in Wales. Er was een geestelijke duisternis. En er was een man in het plaatsje Trevecca die eigenlijk ook Gods woord ging onderzoeken en tot geloof gekomen is in zijn eentje eigenlijk. En die is daar begonnen met een gebedskring. Die is gaan bidden. En dat is een opwekking geworden in Zuid-Wales. En in Noord-Wales was daar Daniel Williams, een predikant in de Anglicaanse kerk, de Church of Wales heet die nog steeds. En die kwam ook tot bekering en kende de Heeren niet. En daar is ook dus een opwekking gekomen ongeveer tegelijkertijd. En daarna is bijvoorbeeld Whitfield gekomen en Wesley, die hebben daar gepreekt en dat is een grote zegen geworden. En om de 10 jaar was er een opwekking in Wales. Tot 1905 en 1862 waren er 15 opwekkingen geweest. Dat ga ik nu natuurlijk allemaal niet vertellen. Ik heb me daar vroeger intensief mee bezig gehouden. En een boek geschreven, De Heerlijkheid van Libanon. Dat is nou wat te koop, denk ik, via boekwinkeltjes. Dus daarin heb ik die opwekkingen beschreven. En ik ben dan dus geëindigd met 1904, 1905. Ene Campbell Morgan, dat was een voorganger van de gemeente van Lloyd Jones. Voordat Lloyd Jones naar Londen ging, was daar Campbell Morgan. Die heeft ook die opwekking meegemaakt in 1904. En die noemt het een Pinksteruitstorting. Het is eigenlijk een opwekking geworden daar. Zonder beïnvloeding vanuit Amerika of Engeland is daar heel spontaan gekomen door het gebed. En het begon in een plaatsje aan de zee, UK. En daar in de kerk, daar sprak Seth Joshua en Joseph Jenkins heb ik hier. En die hebben daar krachtig gepreekt dat toen de mensen tot ruimte kwamen, gingen ze dus zingend langs de zee lopen, zo vol waren ze van de Heer Jezus. En dat, dan speelt natuurlijk het temperament ook al dat wel mee, denk ik. Ze spreken zelfs in Wales van jumping. Als de Heilige Geest afdaalde, dan begonnen ze te springen. Dat zijn we natuurlijk helemaal niet gewend in onze cultuur, maar dat gebeurde daar gewoon. Jumping. En die opwekking, die is daar begonnen aan de zee en die is daarna naar Locher, dat is een plaatsje in het zuiden van Wales, voortgezet. En dan komt de naam Evan Roberts naar voren, man van 21 jaar, mijnwerker, die dagenlang in gebed was, die ook de doop met de Heilige Geest als een bijzondere ervaring meemaakte en die zo de nood van Wales op zijn hart vond gebonden. En die kreeg te zien dat er 100.000 mensen in dat jaar tot bekering zouden komen. En dat is ook gebeurd. Vanuit Locher zijn er ook vele evangelisten, zijn dus binnenland ingegaan. Overal werd gepreekt, dat deed Evan Roberts ook. Er zijn ook nog wat foto's van. En de pers kwam er ook op af, de Engelse pers. Dus hele verslagen, die stonden in de Engelse krant over wat daar allemaal gebeurde. En de opwekking breidde zich uit over het hele land. Heel wonderlijk. Ik zal eens eventjes een stukje voorlezen, dat lijkt me ook wel aardig. Oh, eens even. Over Evan Roberts. 13 jaar lang heb ik om de zalving van de geest gebeden, schrijft hij. Een van de kerkenraadsleden, Willie Davis, heeft mij aangemaand om elke gebedsdienst bij te wonen, zodat ik misschien niet afwezig zou zijn als de geest in kracht komt. Hij verwees hierbij speciaal naar de discipel Thomas, die op de avond van de verschijning van de Heer Jezus niet bij de anderen was. Maar de Heer Jezus, die heeft ook Thomas niet vergeten. Want een week later was Thomas er wel. En jullie weten wat er toen gebeurd is. Hoe is de Heer toch ook vol van barmhartigheid. Ja, ik bad en zei tegen mezelf, ik zal de Heilige Geest met kracht ontvangen. Dat geloofde die ook werkelijk. Ondanks problemen, slecht weer en moeilijke omstandigheden ben ik uitgegaan naar ieder gebedsuur in Locher. Soms maakten mijn vrienden een uitstapje en dan was de verzoeking groot om samen met hen mee te gaan, maar ik heb het niet gedaan. Nee, ik heb de gebedsdiensten bijgewoond en samen met anderen gebeden om haar leven. Ik denk zo'n 11 jaar lang, is wat hè. Het was zeker de Heilige Geest die mij de motivatie gegeven had. Tijdens een morgendienst die ik bijwoonde, vroeg de prediker de Heer om ons te buigen. Meteen was het alsof ik wist, dit is wat ik nodig heb. Bend me, zei hij, bend me in het Engels. Ik moet gebogen worden, toen gebeurde er iets ongelooflijks. Ik ben nog in die kerk geweest waar dat gebeurde. Blanergen, allemaal die vreemde wereldse naam. We hebben ook een eigen taal daar nog, hè? Wordt nog wel lesgegeven op school ook, het Welsh. Een hele moeilijke Keltische taal. En toen gebeurde iets ongelooflijks. Ik was me ervan bewust dat een machtige kracht in mijn borst indrong. Het werd groter en groter en ik had het gevoel dat ik zou barsten. Binnenin mij brandde het. Het woord wat in mij brandde was, God heeft zijn liefde uitgestort. Het woord van de Heer heeft mij ervan overtuigd dat God zijn liefde aan mij gegeven had. Ik viel op mijn knieën met mijn armen over de rugleuning van de zitplaats voor mij. Tranen en zweet rolden over mijn gezicht. Ik dacht dat er bloed uit mijn gezicht spoot. Enkele van mijn vrienden kwamen naar me toe om mijn gezicht af te vegen. Maar ik riep aanhoudend, o Heere, buig mij. O Lord, bend me, bend me. En meteen brak de heerlijkheid door. Nadat ik door voor God gebogen werd, daalde de vrede neer. En ik hoorde hoe de gemeente zong. Ik hoor dat mijn heiland mij roept. Terwijl zij zongen, dacht ik aan de oordeelsdag, hoe mensen dan gebogen zullen worden. Een verschrikkelijk verdriet en een geweldige last overweldigde mij. Een last voor degene die op die dag hun knieën voor God zullen moeten buigen. Ik huilde. Hij zag de nood van de vele zielen buiten Christus. Vanaf die dag was de redding van verloren zondaars de passie van mijn leven. Ik stond echt in brand voor de Heere en wilde heel Wales doorreizen voor God. Zo indringend was mijn drang en verlangen dat ik voelde of ik zelf bereid was om de Heere te betalen als hij mij slechts zou toelaten om te gaan. Ja, dat is een groot wonder geweest. Hij was geen prediker, hij studeerde wel voor evangelist. En had niet zozeer ook gaaf om te spreken. Hij had wel gaaf om te bidden. En vooral, hij was uren in gebed, ook persoonlijk. En ook met elkaar heeft hij heel veel gebeden. Dat was zijn ondervinding. Een machtige herleving kwam in Wales. Ik was moe. Waar dat staat hij? Een machtige herleving kwam er in Wales. Dat was een getuigenis van, ja, van de Heere God. En velen die tot ruimte kwamen, die gingen ook zingend de straat op. Wij loven u, o God, wij erkennen u als de Heere. Ja, dat is een groot wonder geweest in Wales. En tegelijkertijd, ongeveer in dezelfde tijd, ik noemde 1907, was er ook een opwekking in Korea en in China. Dat kun je ook nog lezen trouwens, over de opwekking in Wales. Veel literatuur in het Engels, ook via internet. Je hoeft maar even in te tikken, Revival Wales 1904, krijg je een heleboel sites waar je veel informatie kunt vinden. Opwekking in Wales. Ja, ik wil toch even een portretje van Evan Roberts. Het is een mens van gelijke beweging als wij. Maar toch, als je zo'n portretje ziet, die eenvoudige man daar in het midden, dat doet je wel wat. En dan een predikant links, die niet zo bekend was, Herbie Jones, die ook overal preekte en ook veel zegen had op zijn werk. Hij was alleen niet zo bekend, want de pers, en dat is ja ook wel een nadeel van als de pers erop afkomt, die gingen overal Evan Roberts na. En met treinen vol kwamen ze ook uit Engeland om hem te horen spreken. Helaas is het maar kort geweest, want eigenlijk kreeg hij een inzinking in 1905. En is hij eigenlijk abrupt met preken opgehouden. Eigenlijk was hij ook helemaal, ja moet ik het zeggen, hij was echt ontzettend moe. Had geen energie meer. Ook het gebedsleven had heel veel van zijn gezondheid gevergd. Als Gods liefde je overvalt, dat komt wel voor bij Gods kinderen. Dan kan dat wel eens zo sterk zijn dat je zegt, Heere, neem het weg, want ik kan het niet dragen. Gods geest werkt, als die overvloedig werkt, kan eigenlijk ons zwakke lichaam dat niet dragen. En dat was ook bij hem zo. Toen is hij door Jessie Penn Lewis, dat die vrouw rechts, is hij uitgenodigd om bij haar thuis, bij haar gezin ook te verblijven. En heeft hij daar een kamer gegeven. Jessie Penn Lewis was heel bekend, die heeft ook een boek geschreven, War on the Saints, Oorlog bij de Heiligen. En die heeft ook erg gewaarschuwd tegen, ja, excessen, die ook wel voorkwamen. En dat heb je eigenlijk bij iedere opwekking, dat sommige mensen wat doorvloeien, wat doorschieten. En zij heeft daar toen ook een boek over geschreven. En ze was ook heel bekend met Keswick. Wie kent Keswick? Niemand. Dat is een opwekking geweest in het Lake District. 1875 is dat begonnen. En daar kwamen ze toch vaak ieder jaar bij elkaar. Die conferenties zijn er nog steeds in dat plaatsje, Keswick. En daar gaat het over de heiliging, over de opwas in de genade en alles wat daarmee samenhangt. Daar heb ik ook een klein boekje over geschreven, wat in december uitgekomen is. De boodschap van Keswick. Daar was Jesse van Lewis ook bij betrokken en er waren conferenties in Wales. Ja, daar zie je een oud fotootje, hè. Daar staan de mensen in de open lucht. En die foto stond er in de bladen, de landelijke bladenkranten ook. Vele duizenden komen tijdens de opwekking tot bekering. Samenkomsten in kerk in de open lucht. Meer gebedsbeweging dan woordverkondiging. Er werd eigenlijk meer gebeden dat er sprake was van woordverkondiging. Dat was bij de Great Awakening, was dat meer in balans. Dat het woord moet het doen. Maar het gevaar is dat als het een gebedsbeweging is en er is heel veel aandacht voor liederen. En de Welshmen die zijn nogal erg zanglustig nog steeds. Je hebt daar hele beroemde koren die je ook op internet kunt vinden. En dan kan dat wel eens te emotioneel worden. Dat ligt ook in de volksaard. En wat dat betreft, ja, moet het toch meer op balans gewezen worden. Het was een gebedsbeweging meer dan een woordverkondiging, maar toch zijn daar heel veel wonderen gebeurd. Met name in mijnen, mijnwerkers die tot geloof kwamen en die 's morgens voordat ze de mijngangen ingingen, met elkaar baden, met elkaar de Bijbel lazen, heel vroeg in de morgen. En dan waren er vroeger paarden in de mijnen, die moesten dan kolen vervoeren, die kleine wagentjes. En dat gebeurde vaak met vloeken. En die paarden waren helemaal in de war, want er werd niet meer gevloekt. Die waren echt in de kerk, die snapten er niks van. En ja, wat dat betreft, als je op de vruchten ziet ook van mensen die gestolen hadden. Er was een scheepswerf, daar hadden een heleboel gestolen. En dat ze alles terugbrachten. Hoe de Heere dan ook, ja, ordelijk werkt. Ook de vruchten van dat geloof zo zijn dat je zonde niet alleen beleidt, maar dat je ze ook moet laten. En soms ook dingen moet doen om het weer goed te maken met je baas of wie dan ook. Gebedsbeweging dan woordverkondiging. 10 jaar lang had Roberts gebeden om een krachtige uitstorting in het land. Nu werd hij des te meer van een onverzadelijke begeerte naar de bekering van verloren zondaren. In het vervolg, zo zei hij, werd de zaligheid van zielen een last op mijn hart. Vanaf die tijd werd ik een vuur van verlangen om door geheel Wales te gaan. Met 7 anderen werd een plan beraamd om door Wales te gaan en Evan stelde voor om alle kosten te dragen. Zij besloten zich aan de Heer over te geven en overal van zijn genade en liefde te getuigen. Er kwamen ook veel mensen uit het buitenland die naar Wales gingen. En zo is er ook een groep, een kleine groep van de leiding van Johannes de Heer. Ik heb daar wel eens op Philadelphia meermalen over gesproken, over het werk van Johannes de Heer. En ook dat er in Nederland een opwekking geweest is in 1905. En dat eigenlijk de inspiratie voor die opwekking, die kreeg Johannes de Heer in Wales. Waar hij ook hele mooie dingen meegemaakt heeft en ook Evan Roberts daar ontmoet heeft. Dus ook in Nederland een opwekking in 1905. Ja, eens even kijken. Ik heb hier nog een paar dingen die ik toch wel wil noemen. Dat betreft dus ook Evan Roberts. Hij woonde in de buurt van Locher. En er was een samenkomst in een klein kerkje, Pisga heette dat, vlakbij het ouderlijk huis van hem. En hier sprak hij over de noodzaak om met de Heilige Geest vervuld te worden. En hij sprak op woensdagavond in de kerk in Moria in Locher en hij gaf 4 wezenlijke voorwaarden door waaraan een opwekking moet voldoen. De eerste is er enige zonde in uw verleden die u niet voor God hebt beleden? Ga dadelijk op uw knieën. U moet die weg doen en uzelf reinigen. Het tweede punt, er moet geen wolk zijn tussen de gelovigen en God. Hebt u iedereen vergeven? Zo niet, verwacht dan geen vergeving voor uw eigen zonde. Als derde zaak noemt hij de noodzaak om de Heilige Geest te gehoorzamen. Onmiddellijke, onvoorwaardelijke en blinde gehoorzaamheid aan de Geest is vereist om door hem gebruikt te worden. En tenslotte, een openbare belijdenis is nodig van Christus als uw zaligmaker. Die punten noemde hij. En wat dat betreft had hij ook wel inzicht in het hart van een mens. En ja, wat er kan zijn, wat een wolk kan zijn tussen de Heer en je ziel, als je iemand die kan vergeven. En er kunnen ook andere dingen zijn waar je zelf geen erg in hebt. En dat je toch daardoor, ja, in een zekere doldige gesteldheid terecht kan komen. En daar heeft hij ook voor gewaarschuwd. En die man is ook voor velen tot zegen geweest. Ja. Terugblik en vooruitblik. Nou ja, we hebben een terugblik gedaan. Dit boekje moeten jullie beslist lezen. Ik weet niet of er nog genoeg zijn. Je honger en dorst naar herleving. En daar wil ik dan ook wel mee eindigen. Wat is de actualiteit? Dat we honger moeten hebben naar een opwekking. En al hebben we dat niet, dan kan de Heer dat ook geven door je te laten zien ook hoe de nood is in veel gemeenten, en dat het gebed nodig is om de Heer aan te lopen als een waterstroom. Opwekking. En op Psalm 85, vers 6. Zult gij ons niet weer levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde. Ja, dat moet ook ons gebed zijn. Opwekkingsbewegingen gaan soms vergezeld van uitwassen. Dat heb ik al genoemd, excessen. Volgen vaak op tijd van verval, zijn niet maakbaar en komen voort uit aanhoudend gebed. Dus niet om te zeggen, ja, dat was vroeger zo en de Heere werkt niet meer zo. Dat hoor je wel eens in onze kringen, dat er niet meer zo'n krachtig werk is van de Heilige Geest. Aanhoudend gebed is nodig en een aanhoudend gebed zal de Heer op zijn tijd zegenen. Ja, hoe laat is het? Kijk hoor. 4 uur stoppen we. Ik wil nog eventjes wat zeggen over deze man. Volgens mij leeft hij niet meer. Die heeft een boek geschreven. Nou, dat heb ik helemaal verslonden al jaren geleden. Dynamics of Spiritual Life. En daarin geeft hij lijnen vanuit de geschiedenis naar het heden toe. Wat nu Bijbelse vernieuwing is. En wat er ook ter linker en ter rechterzijde kan gebeuren om daarvan af te dwalen, af te wijken. En dan geeft hij enkele basisvoorwaarden die in dit boek staan voor geestelijke vernieuwing. En primaire onderdelen van geestelijke vernieuwing heeft hij een schema van gemaakt. En 2 basisvoorwaarden voor geestelijke vernieuwing zijn voorbereiding om het evangelie te kunnen ontvangen. Besef van de heiligheid van God, daar hebben we het ook over gehad. Zijn gerechtigheid en zijn liefde. Besef van de rijkwijde van de zonde. En persoonlijk leven in onze gemeenschap. Die dingen kun je niet overslaan. Dat zijn basiselementen. Als je alleen maar over opwekking hebt. En alleen maar van die slogans uit. Terwijl je eigenlijk niet weet dat het moet beginnen met een persoonlijke opwekking. Maar ook met elkaar een besef van de heiligheid van God en ook van de rijkwijde van de zonde. Ik heb er al op gewezen. En dan zijn er primaire onderdelen, dat staat allemaal in dat boek uitgelegd, wat er nodig is, rechtvaardiging. Je bent aanvaard, geaccepteerd in Christus. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk leerstuk wat in de tijd van de reformatie herontdekt is. Dat je kunt het al over heiliging hebben. Maar als je dat losmaakt van de rechtvaardiging, dan krijg je een leven in eigen kracht. En wil jij de zonde dulden, dan wil jij dit en wil je dat. Eerste rechtvaardiging, geaccepteerd in Christus door het geloof. In het zien op hem, dat je mag weten dat al je zonden vergeven zijn. En rechtvaardiging is nooit zonder het woord. De belofte die de Heere geeft, die zijn nodig om omhelst te worden, om tot rechtvaardiging te komen. Romeinen 5. Heilig maken, je bent vrij van de macht van de zonde in Christus. Er is ook heel veel verwarring over, vooral over Romeinen 6. Vaak wordt er gezegd, het wordt nooit wat met ons. We mogen dan wel weten dat we gerechtvaardigd zijn. Maar ach ja, die heiliging, ja, dan brengen we niks van terecht. En in onszelf zeker niet. Maar in het zien op Jezus, het geloof in Christus is ook het middel tot heiliging, om bevrijd te worden van de macht van de zonde in Christus. Dat wil niet zeggen dat er geen zonden overblijven, maar dan krijgt toch de heiliging een heel andere dimensie. Dan is de heiliging in de eerste plaats dat je heilig bent in Christus en volmaakt in hem. En uit die wetenschap, uit die geloofswetenschap mag je strijden tegen de zonde. Maar mag je ook weten wat er in Romeinen 6 staat. Houd het nu daarvoor dat gij der zonde dood zijt. De zonde is in feite gedood aan het kruis van Christus. Er zal heel veel over te zeggen zijn. Maar heel nodig voor ons persoonlijk geloofsleven, dat je ook het onderscheid weet tussen rechtvaardiging en heiliging. En dat weten jullie wel, de inwoning van de Heilige Geest. Dat is echt een zaak waar bij de reformatie maar heel weinig over gezegd en geschreven is. Maar wat later echt herontdekt is, dat alle gelovigen die hebben de Heilige Geest. Je bent niet alleen, maar de Geest die in je woont. En ik weet wel, het kunnen ook tijden zijn dat je er niets van gewaar wordt. Maar hou er toch maar vast. Wat er ook gebeurt in het leven, en ook als je afgeweken bent, is altijd een weg terug naar de Heere zelf. En dat je ook gezag hebt in Christus. Heel belangrijk. Ook als je als prediker of zendeling of evangelist bezig bent. Gezag. Evan Roberts had weinig opleiding. Maar die had wel gezag, autoriteit. En dat hebben we allemaal nodig. Vooral in deze tijd. En dan hebben we de secundaire onderdelen in het leven van de kerk, de zending, vaak ook een vrucht van opwekking, het gebed heb ik al genoemd, en de gemeenschap der heiligen in de gemeente. En ja, ik denk dat we daar ook wel om mogen bidden, om eenheid ook met de broeders, ook broeders en zusters, met wie we van mening verschillen. En de desenculturatie, dat we ook als het ware losgemaakt moeten worden van de wereldse cultuur. Dat is ook één van de vruchten van een opwekking. En als er verkeerde dingen zijn in de maatschappij, en Gods woord die leert het anders, om daar ook van los te komen, daarvan bevrijd te worden. Beknellingen door de eigen cultuur. Ja, en dan de theologische integratie. Ja, er is zoveel wat dat betreft in dat boek van Lovelace. Het is nog wel te krijgen, denk ik, ook tweedehands. Dynamics of Spiritual Life. An Evangelical Theology of Renewal. Ja, ik wil het toch even afsluiten. Gods werk in mensenharten en levens is zuiver en hemels, maar mensenharten zelf blijven beperkt en geneigd tot doorvloeien en dwaling. En daar heb je ook elkaar voor nodig. Dat had Roy Hessian bijvoorbeeld, die kennen jullie ook wel, dat hij ook van de Heere afweek zonder dat hij daar erg in had, totdat een broeder hem daarop wees. En dat hij eigenlijk tot de tweede bekering moest komen, Roy Hessian. En dat kan wel eens nodig zijn in je leven, dat je nog tot een tweede bekering moet komen. Toetsing van stromingen, personen, leerstukken. Uitingen van de geest. Aan het woord blijft de hoogste prioriteit houden, omdat de Satan altijd probeert Gods werk te verstoren door verkeerde leren, mensen, eer en nabootsing. Dat is natuurlijk, in kort gezegd, is dat een heel groot gevaar. Ik denk aan het welvaartsevangelie. Zullen jullie misschien ook wel eens over spreken. En zo zijn er ook meer van, ja, bijvoorbeeld het nadoen van de symptomen van Pinksteren. Ik zeg niet dat de Heer dat niet kan geven, een Pinksteruitstorting, zoals dat ook op in Handelingen 2 was. Maar ook daarin verder gaan. En vaak is het zo bij mensen die charismatisch zijn, dan gaat het meer om de gave, om de charisma, dan om de Heer Jezus. En dan ben je echt wel van dat pad af. Als het daar alleen maar over gaat, de Heilige Geest neemt het uit Christus om het ons te schenken. Dat moeten we steeds vasthouden, dat het op de eer van Christus en van de Vader gaat. En dan ook toetsen als je in aanraking komt met verkeerde stromingen. Dat kan soms heel subtiel gaan en geleidelijk. Daarom is zo'n Philadelphia een grote zegen om daar ook aandacht aan te geven. De huidige geestelijke nood vraagt gebed, toewijding en boven alles geloof in wat God vermag, zelfs in de meest hopeloze situatie. Wanneer wij door ons charisma denken het beter te doen dan de kerken, lopen we ons doel mis. Nooit daarboven staan, maar ervoor bidden. Want meestentijds geeft de Heer opwekkingen vanuit de traditionele kerken. Dat blijkt wel uit de geschiedenis. Kennisname van geestelijke herlevingen in het verleden moet honger verwekken naar soortgelijke bewegingen nu. Dat is heel belangrijk. Daar wil ik mee afsluiten. Honger en dorst naar herleving. Ik heb ook nog even op Asbury. Hebben jullie Asbury gevolgd? Mooi, hè? Dat is natuurlijk van een andere cultuur, een andere zang- en muziekcultuur. Maar het college van Asbury is opgericht door Asbury zelf, als bisschop bij de Methodisten. Die heeft ook opwekkingen meegemaakt in de 18e eeuw. En steeds, om de zoveel jaar, zijn er opwekkingen gekomen in dat college, in die universiteit. Zoals vorig jaar ook. En ja, ik vind het een grote bemoediging, ook voor West-Europa. Als de Heer dat in Amerika kan geven, waar ook zoveel mis is, dat weten we allemaal, dan kan de Heer dat ook in ons land geven. En zo wat gij begeren zult, in mijn naam dat zal ik doen. Ga met elkaar bidden om een opwekking. Vraag de Heer hoe je dat moet doen. Het is tijd voor de Heer dat hij werken, want ze hebben uw wet verbroken. Het is de hoogste tijd, bid en werk, en daar sluit ik mee af. We gaan zo eindigen, We zingen nog een lied.
Dank u wel. Misschien zijn er nog vragen vanuit de zaal. Daar hebben we ook nog even wat tijd voor. Bart moest trouwens iets eerder weg, dus hij had maar even deze microfoon gegeven vandaag.
Zijn er nog vragen?
Zijn er nog vragen? Ja.
Met mijn gedeeltelijke Pinksterachtergrond ben ik ook wel een beetje benieuwd naar uw visie bijvoorbeeld op de Azusa-revival van 21.
Ja, ik ben van mening dat
wilt u de vraag?
Dat een werk van de Heere was, Azusa. Dat er ontsporingen geweest zijn daarna, ja, dat kan. Maar ik heb die geschiedenis gelezen, een boek gelezen daarover. Ja, ik kan niet anders zeggen. En een Bijbelse Pinkster gelovige, dat is een goede vriend van me. Ik kwam op een conferentie en dan werd hij voorgesteld aan verschillende deelnemers. Ik ben een Pinksterman. Ik zeg bij een Bijbelse Pinksterman. En 4 dagen later kwam die bij me, voor je mij nou een Bijbelse Pinksterman? Ik zei, ja, helemaal. Genoeg? Ja. Kijk, het is niet zo dat de streeptheologie van Calvijn dat die juist is. Er staat nergens in de Bijbel dat dergelijke gaten zijn opgehaald. Toch, zo is het, hè?
Ja, ik kan daar mee.
Ja. Wie nog meer?
Hoe komt het dat de vertrekking dan minder voor het lijkt te komen in Nederland?
In?
In Nederland.
Wat denk je? Nou, in Nederland, ja, hij kon onder Alide geen krachten doen vanwege het ongeloof. Wij zijn zo gedogmatiseerd als je dat leest. Met de beste bedoelingen. En allemaal keurig uitgelegd in handboeken. Over verbond der genade, verbond der werken. En dat is niet verkeerd. Maar ja, waar gaat dat nou om? En dat is vaak ten koste gegaan van het geloof in het werk van de Heilige Geest. Terwijl in andere landen dat veel meer op de voorgrond getreden is. Ja, helaas, maar de Heer heeft Nederland niet verlaten. Daar zijn jullie allemaal getuigen van. Wie nog meer?
Of ben je begint bij jezelf mee overgeslagen?
Ja, dat vind ik nogal confronterend. Opwekking begint bij jezelf. Ik las gisteravond dit boekje. Ik heb hem al uitgelezen weer. En dan ga je ook je een spiegel voorhouden. En denk, oh God, wat moet ik morgen allemaal zeggen? Kun je dat begrijpen? Ik denk, ik doe het toch. Want de Heer wil het graag dat we daarover spreken. Maar het moet wel leiden tot bekering. We hebben steeds dagelijkse bekering nodig. Voordat je het weet, dan wijk je af. En dan weet je het allemaal zo goed. En noem maar op. Hang ook van je karakter af, maar de ootmoed, dat zegt Augustinus, hè, wat is de grootste kenmerk van genade? Ootmoed. En daarna, ootmoed. En daarna, ootmoed. En dan kom je niet aanwaaien, want voordat je het weet, dan zit je al hoog in de boom en dan weet je het allemaal precies. Hang ook van je karakter af natuurlijk. Maar de ootmoed is wel heel belangrijk. En ja, discipel van de Heer Jezus zijn. Maar wat dat betreft, als je jezelf de spiegel voorhoudt en zegt, oh God, wat moet er nog veel werk aan mij gebeuren. Terwijl de Heer Jezus alles gedaan heeft. Dat is waar. Maar goed, ik zeg altijd, de gebiedende wijs van heilig te leven, dat volgt op wat we in Christus hebben. Maar juist omdat we alles in Hem hebben, is Hij het dan niet waard dat we Hem in alles volgen? Dat is een vraag. En natuurlijk, wij kunnen niet als de Heer Jezus leven, maar het boekje van Murray, gelijk Jezus, dat is heel mooi om dat eens door te nemen. Om Hem te volgen moet je ook gelijkenis hebben aan de Heer Jezus. En niet alleen als het gaat over zijn kruisverdiensten, maar ook als het gaat over zijn leven. Dat juist als je de evangelie leest, hoe de Heer Jezus gehandeld en gesproken heeft. Zo ootmoedig. En dat Hij de voeten wilde wassen van de discipelen. En dan staat er tegenover natuurlijk ook hoe de discipelen soms reageerden. Dat is ook een les voor ons allemaal. Te zijn gelijk als Jezus. Ook geloof ik een lied, heel mooi lied. Ik wens te zijn als Jezus. Ja, daar gaat het om. Dat is toch het leven van de ziel. Al schiet je er veel in tekort dat je zegt, Heere God, Ik wil u volgen. Ik wil u helemaal aan mij, aan u overgeven. Hier ben ik. Hier lig ik op het altaar. Ja, nog meer vragen? Aanvullingen?
Had vasten ook een plek in de voorafgang van de opwekking?
Meestal wel, ja. Ja, vasten, dat kennen we niet zo. En dat wil niet zeggen dat dat... dat er niet bijbels is, ik las laatst in de krant, het is niet een voorwaarde, kan wel zijn. Maar er zijn ook, laten we zeggen, oude schrijvers, bijvoorbeeld Thomas Boston, die daar ook veel aandacht aan gegeven hebben. Het vasten op zich, ik vind het zelf moeilijk. Ik heb er ook niet zo'n zicht op. Ik heb een jaar bijbelstudie gegeven op een asielzoekersboot. En dan begin je om 7:30, dan is er niemand natuurlijk. Je moet overal de mensen vandaan halen. En toen zei er een vrouwtje uit Sierra Leone, vast u wel? Ik zei, nee, dan ben u geen christen. Raak. Ja, nou, dat, ik denk dat vasten op zich, ik heb wel broeders die echt vasten, dat ook ja, veel zegen hebben. Ik kan dat ook aanbevelen. Maar het moet niet een, laten we zeggen, dat woord te gebruiken, een moetologie zijn. Dus veel... in onze kringen, wat moet, je moet dit, je moet dat. De Heer wil dat geven door zijn geest. En de een die voert dat daar meer in dan de ander. En het gebed, dat las ik ook laatst over het vasten. Vasten is nooit zonder het gebed. In feite gaat het niet om het vasten, maar om het gebed. Om het gebedsleven, als het ware, meer aan te vuren.